Hallo, hallo, hallo. Another day, another podcast. Ik had net in de auto terug, had ik een recording gedaan. Maar die was dusdanig slecht van kwaliteit, dat ik gewoon hem nu opnieuw probeer. Ik ga ervan uit dat er hier wat minder achtergrondmuziek is. En ik was heel slecht, ik was aan het rijden terwijl ik hem aan het recorden was. Wat natuurlijk ook niet per se bevorderlijk is voor hoe je praat. Ik ben een sportieve rijder, dus zo kwam het ook een beetje over. Dus nu heb ik wat meer rust en hoop ik dat de geluidskwaliteit weer goed is. Maar waarom ik het snel in die auto wilde doen, omdat ik dat op zich ook wel in lijn vind zitten met hoe ik dit voor me zie. Dus ik heb best wel vaak gedachten die dan in één keer zo door je hoofd schieten. En daar wil je dan iets mee. Maar ik ben wel ook wel iemand die eigenlijk praat terwijl die denkt. Of denkt terwijl die praat, sorry. En wat nu al een paar weken door mijn hoofd schiet elke keer. En waar ik wel iets over wil zeggen dan. En dat had ik net. Want ik kwam namelijk uit een... ik reed op de weg en ik zag echt 2 of 3 Tesla's bij elkaar rijden. En wat mij nou... waarom past het nou in deze podcast? Nou ja, ook een beetje om over tech en over de future en zo te praten af en toe. En als je dan kijkt naar het afgelopen decennium. Elon Musk is natuurlijk wel een prominent figuur geweest in het afgelopen 10 jaar. En als je zegt Elon Musk, dan zeg je natuurlijk SpaceX en dan zeg je Tesla. En wat hij natuurlijk heeft gedaan is... baanbrekend en geweldig. Hij heeft toch die hele disruptive-achtige mentaliteit heeft hij neergelegd. Daar waar de gewone industrie nog niet aan elektrische auto's wilde, heeft hij dat wel voor elkaar gekregen. En het landschap daarmee inderdaad verandert. Wat mij nu een beetje fascineert is dat, en dat is meer vanuit een soort van branding-marketing perspective, is... Elon Musk is natuurlijk gewoon een flamboyante gast. Die heeft een disruptive idee. En daarmee wordt het in de wereld ingeslingerd. Eigenlijk zoals veel dingen vanuit Silicon Valley natuurlijk gaan. Succesvol ook. En dan loop je eigenlijk... Want dat denk ik nu. Tegen een beetje het gevaar van je eigen succes aan. Want, en dat ga ik even toelichten. De eerste keren dat ik een Tesla op... de weg zag, was ik onder de indruk. Dat grote scherm. Ik heb het nooit een heel mooi design gevonden. Maar even los daarvan. Ja, het mist altijd mij een beetje een soort finesse. Ik vind het mist een soort van die eeuwenoude design, auto-ontwikkel, filosofie of zo. Maar goed, los daarvan. Was ik wel onder indruk. Het is natuurlijk een hoogsegment car. Nu, wat je steeds meer ziet, en dat is ook een artikel 2, 3, 4 dagen geleden volgens mij. Je ziet gewoon steeds meer Tesla's. En hoe je het ook went of keert, ze hebben natuurlijk wat verschillende modellen. Maar het blijft voor mij altijd, hey, daar is een Tesla. Niet zoals bijvoorbeeld bij een BMW, hey, dat is een BMW 3-serie. Of het is gewoon altijd een Tesla. En daar waar het vroeger bij mij een soort van... Oké, daar heb je een Tesla, wauw. Heb ik steeds vaker dat ik denk, het is wel een grote eenheidsworst aan het worden. Natuurlijk, je kan de kleur veranderen, je hebt wat modellen, je kan de velgen een beetje pimpen. Maar het is zo overduidelijk Tesla altijd. Jij rijdt ook een Tesla. Het is gewoon niet echt bijzonder meer. Het is natuurlijk een hoogsegment, het is natuurlijk tof als je Tesla rijdt. Het is absoluut geen haat of dat soort dingen. Maar het is wel, de eerste spark is er wel een beetje van af. En ik denk nu... En dat verwonder ik me dan heel erg. Het wordt een beetje dat trabantje, het hoge segment trabant van de auto's, zeg maar. Dus waar ik nu wel benieuwd naar ben, is over de aankomende 10 jaar, ik zou het echt zelf voor geen goud willen doen, is hoe de mensen bij Tesla hun modellen nou gaan vermarkten en positioneren. Hoe gaan ze zorgen dat ze weer... Hoe ze toch een beetje van dat van die eenheidsworst afkomen. En hoe ze het toch weer meer een beetje een soort van onderscheidend onderscheidend iets gaan doen waardoor je identiteit versterkt. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Lijkt mij een zware klus. Maar goed, eindigend waar ik begon. Ik had dus in die auto had ik een rant die, als ik het nu zelfs hoor praten, veel beter is dan nu ik het opnieuw doe. En dat is volgens mij altijd een beetje het gevaar aan. Je hebt een stuk geschreven, je delete het toevallig en je staat niet in de cloud. En je moet het stuk opnieuw schrijven. Bij mij wordt het altijd slechter dan. Het wordt gewoon minder spontaan. Maar goed, alles voor de audio recording en alles voor de post op een dag. Of een blog op een dag. Ik denk dat ik volgende keer gewoon de one-takers, maar dan niet in de auto weer ga doen. Dat was hem voor vandaag. Joe.
Tot de volgende keer.
Oké, dus het onderwerp is de innovatie bij het ontwerp van Tesla. Floris vraagt zich af, hoe gaat Tesla zich nog innoveren? Want in zijn perceptie, of in jouw perceptie, zijn alle Tesla's een beetje hetzelfde, eenheidsworst. En dan ben je toch, heb je toch niet alles gevolgd, denk ik. Tenzij je die buiten beschouwing laat. Want onlangs heeft Tesla een nieuw model gepresenteerd. Een bulletproof Tesla. Een soort panzerwagen met kogelvrij glas. Ik heb geen idee waarom ze dat hebben gemaakt. Misschien is dat uit een soort post-apocalyptisch denkbeeld over de toekomst. Dat zou wel interessant zijn. Maar goed, die presentatie hebben ze dus gegeven. En dat is een klein schandaaltje geworden. Want bij het demonstreren van die kogelvrije ruiten hebben ze de ijzeren ballen tegenaan gegooid om te laten zien hoe sterk die ruiten waren. Maar die ruiten die barsten dus gewoon. Dus toen werd Tesla overal op internet belachelijk gemaakt. Het grappige is dat na die presentatie de verkoop of de voorverkoop van die dingen wel enorm is gestegen. Want ook al konden die ruiten blijkbaar geen ijzeren ballen weerstaan, dat is nog steeds meer dan de meeste kogelvrije ruiten kunnen weerstaan. Zoiets. Dus ook al werd Tesla belachelijk gemaakt, het was toch goede marketing. En er zijn zelfs mensen die beweren dat dat opzettelijk was. En dat lijkt me dat een beetje ver gaan. Maar goed, om dan ook nog even in te gaan op de vermeende innovatie. Kracht bij Tesla. Elon Musk is geen CEO meer bij Tesla. Hij is nu alleen maar aan het werk weer als ingenieur. Waarom is hij geen CEO meer? Omdat zijn aandeelhouders hem hebben verwijderd als CEO van Tesla. Het gaat niet over SpaceX en al die andere zaken die hij ook doet. Maar hij is verwijderd als CEO bij Tesla nadat hij bij een podcast bij Joe Rogan online een joint heeft gerookt. Dat is ook een meme geworden. Daar kun je t-shirts van kopen, et cetera, et cetera. Maar die beslissing alleen al laat wel zien die beslissing alleen die zegt genoeg over, denk ik, de innovatievermogen of het ruimdenkendheid bij de bestuursleden van Tesla. En dat zul je denk ik altijd zien als je zo'n groot bedrijf hebt dat mega veel kapitaal nodig heeft en dus de aandelenmarkt opgaat. Ik denk dat daarmee de ziel van een bedrijf deels verloren gaat. Plus, wat ik ook denk, is dat Tesla heeft enorm veel geïnvesteerd in een bepaalde schaal kunnen bereiken. En ik denk dat het model van de Tesla's, maar dat zullen we eigenlijk moeten uitzoeken. Wat dat betreft is het wel goed om een soort studio setup te hebben. Dan kun je er meteen achteraan. Maar het is de moeite waard om uit te zoeken waarom dat zo is. Maar ik denk dus dat ze, ook al hebben ze verschillende modellen, dat ze toch min of meer vastzitten aan hetzelfde type batterij. Bij een Tesla is het zo dat de hele onderkant is één grote batterij. En ze hebben voor die batterij hebben ze een megafabriek opgezet in Texas, als ik me niet vergis. En dat brengt bepaalde dimensies in ieder geval met zich mee. Dus ik denk dat Tesla dat Tesla pas kan innoveren als ze die fabriek voor een deel hebben terugverdiend. Dus wat dat betreft is zeg maar de schaalvergroting is ook geen... Schaalvergroting en innovatie gaan meestal niet samen. Schaalvergroting kan pas als een concept is bewezen. Nou, dat was bij Tesla het geval. Maar ja, dan kunnen ze dus niet zomaar overstappen tot een ander model. Dus dat zijn even mijn, mijn gedachten, mijn antwoord op Tesla wat dat betreft. Ik moet zo naar mijn werk. Ja. Dat denk ik daarover. En eigenlijk zie ik daar een beetje een bruggetje mee met jouw andere onderwerp. Wat wij over de app hebben besproken. Namelijk dat de innovatie van internet, dat de het optimisme, het idee dat we kunnen veranderen, dat dat een beetje aan het verdwijnen is bij, van het internet. En dat heeft... Het is niet helemaal hetzelfde, maar het heeft ermee te maken. Namelijk, internet is nu ook, en dat was 15 jaar geleden minder het geval, eigendom van de grote bedrijven. En waar internet eerst zeg maar, een broedplaats was voor het kweken van rare ideeën, die dan uit het niet succesvol werden, is het geheim van het internet is een beetje gekraakt. En het is nu eigenlijk niet veel beter meer dan wat televisie was. Het is gewoon marketing, marketing, marketing. En mensen stimuleren op hun primitieve driften, zo gezegd. Dus ja, YouTube, dat is natuurlijk bekend. Het nieuwe beleid van YouTube. En dat helpt ook niet. Want ja, ik zie nooit meer iets nieuws of interessants op YouTube zelf. En ik denk dat veel mensen dat hebben. De internetbubbel is een fenomeen waar je... best wel veel mensen over hoort praten. En dat heeft ermee te maken dat het blijkbaar gewoon rendabeler is om te adverteren op mensen hun interesses die ze al hebben, dan proberen nieuwe interesses aan te boren bij mensen. Er zijn er ook wel weer, bewegingen tegenin aan het gaan, maar die zijn op dit moment zijn die nog maar klein. Ik zal die eens opzoeken. En dat wordt dan dat zal ik introduceren in mijn volgende kleine blog. Zo, daar ben ik weer. Ik heb afgelopen dagen niks opgenomen, want ik was ziek. En ik kon niet goed nadenken. Dus ik heb alleen maar shows over Vikings gekeken. Vrij domme shows, maar wel effectief. Ik had nog een gedachtegang te goed over het vrije internet en waar dat is gebleven. Ik zou er ook... huiswerk voor doen. Dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Maar ik kan je wel vertellen dat de initiatieven waar ik het over had, die zijn wel dusdanig klein en de meeste zijn ook weer een vroege dood gestorven, dat je eigenlijk van de movement die het internet weer open en vrij zou maken, ja, die is eigenlijk wel verwaarloosbaar in macht. Op dit moment zien wij dat er een mediacampagne aan de gang is om oorlog in Iran te gaan voeren. Vooral vanuit Amerika. En in Europa wordt dat verhaal dan overgenomen. En wat ik raar vind, want waarom zouden we? Nou ja, economische belangen, lijkt mij. Ik vind het jammer. Ik vind het ook jammer omdat wij in het Vrije Westen, als ik het zo even mag noemen, toch altijd van onszelf vinden dat we een soort voorbeeldfunctie hebben. En deze olieoorlogen, want dat zijn het eigenlijk, zijn geen goed voorbeeld, denk ik. Of het, althans, het laat zien dat ondanks dat we democratie hebben en onszelf een kritische geest toedichten, we nog altijd niet veel beter zijn dan 1000 jaar geleden, want we komen gewoon shit ophalen en afpakken, want we moeten gewoon geld verdienen met z'n allen. Het kromme hieraan is dat, vind ik, dat we
door weer een oorlog uit te lokken, lokken weer een nieuwe vluchtelingencrisis uit, wat bepaalde nationalistische tendensen in Nederland alleen maar meer zal versterken. Waardoor mensen, en dat is ook in Nederland zie je dat heel erg, een trend richting conservatieve waarden. Mensen zijn iets meer, nou best wel argwanend vind ik. En ja, ik merk het ook aan mensen om me heen dat racistische uitlatingen steeds meer gewoon bon ton aan het worden zijn. En dat wordt natuurlijk zometeen weer versterkt als er zometeen een hoop mensen weer op de vlucht raken. Een andere factor is dat we van de Verenigde Naties, van de overheid, van Greenpeace, et cetera, dat we allemaal van het olie af moeten en dat er allerlei maatregelen genomen worden ten koste van gewone mensen, niet mezelf, maar andere mensen. Milieumaatregelen gaan vaak ten koste van, dat hoor je, dat is een populaire mening, gaan ten koste van de gewone mens. En niet van de bedrijven. En deze oorlogen die we nu weer aangaan, maken ons ook niet minder olieafhankelijk. Dus wat ik zie is een rare tegenstelling. Want als we van de olie af zouden gaan, dan zouden we ook geen reden hebben. We zouden ook geen reden hebben om voortdurend oorlog te voeren in het Midden-Oosten. Dan zouden er ook niet zoveel vluchtelingen naar Europa komen. En dan zouden de blanke Europeanen niet zo'n hekel hebben aan moslims. Dus het is een rare cirkelredenering. Het is een beetje een gevaarlijke redenering, maar het is... Of gevaarlijk. Eigenlijk zijn we met een bullshit conflict bezig. En worden mensen tegen elkaar opgezet die niet tegen elkaar opgezet hoeven te worden. En het zou een stuk schelen als de overheid en media niet over oorlog zouden liegen. Als er niet ook in de klimaatwereld heel veel leugens werden verspreid. Wat de eigen zaak niet te goede komt. Ja, dat is een beetje de status quo. Het internet had de belofte dat we de waarheid zouden kennen. En het tegenovergestelde is eigenlijk gebeurd en gebeurt steeds erger. Mensen worden alleen maar bevestigd in hun eigen standpunten. En mensen krijgen alleen maar de dingen te lezen die daar al bij aansluiten. En tegendraadse feiten worden niet gepusht en derhalve niet gelezen. Interessante documentaires krijg je niet meer te zien, want je hele kijkgedrag is al volledig gecommercialiseerd. Je kunt geen kant meer op. Dus ja, je eigen geest bevrijden, dat zit er bijna niet meer in. En dat vind ik jammer. Daar zou eigenlijk een oplossing voor moeten komen. Ik weet het niet. Een algoritme dat telkens een ander alias aanneemt. Zodat je nieuws krijgt te lezen dat niet toegesneden is op jou. Dat soort dingen. Ik ga even opzoeken hoe die service heet die ik had. Maar ja, het is gewoon zonde. En zometeen gaan er weer een heleboel mensen gaan zometeen dood. En dat allemaal op basis van misinformatie. En ja, dat is ook een beetje het punt van het begin van mijn rant hier. Ja, het zelfbeeld van de westerse wereld, dat klopt gewoon voor geen kanten. Want we gaan telkens weer gaan we ergens oorlog lopen voeren. En ja, als je ze allemaal bij elkaar optelt, is het ook gewoon een genocide. En ik vind dat als burger, Europees burger, vind ik dat lastig. Want het idee is toch dat de burger verantwoordelijk is voor de overheid die hij krijgt. En ik heb meestal wel gestemd, ik ben het een paar keer vergeten. Ja, derhalve zijn wij door onze overheid eigenlijk ook mede schuldig aan al die slachtoffers die vallen in het Midden-Oosten. Het is niet zo dat ik hier nou wakker van lig, dat niet. Het zou een beetje zo overdreven is het niet. Maar ja, het feit dat dit nog steeds gebeurt is wel gewoon... Ik bedoel, het is 2020, nieuw jaar, alles bla bla bla. En het gebeurt gewoon opnieuw. Ja, daar word ik niet optimistisch van, wat de toekomst betreft. Dat is het voor nu even. Doei! Zo, daar ben ik weer. Ik heb afgelopen dagen niks opgenomen, want ik was ziek. En ik kon niet goed nadenken. Dus ik heb alleen maar shows over Vikings gekeken. Vrij domme shows, maar wel effectief. Ik had nog een gedachtegang te goed over het vrije internet en waar dat is gebleven. Ik zou er ook huiswerk voor doen. Dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Maar ik kan je wel vertellen dat de initiatieven waar ik het over had, die zijn wel dusdanig klein en de meeste zijn ook weer een vroege dood gestorven, dat je eigenlijk van de movement die het internet weer open en vrij zou maken, ja, die is eigenlijk wel verwaarloosbaar in macht. Op dit moment zien wij dat er een mediacampagne aan de gang is om oorlog in Iran te gaan voeren. Vooral vanuit Amerika. In Europa wordt dat verhaal dan overgenomen. En wat ik raar vind, want waarom zouden we? Nou ja, economische belangen, lijkt mij. Ik vind het jammer. Ik vind het ook jammer omdat wij in het Vrije Westen, als ik het zo even mag noemen, toch altijd van onszelf vinden dat we een soort voorbeeldfunctie hebben. En deze olieoorlogen, want dat zijn het eigenlijk, zijn geen goed voorbeeld, denk ik. Of het, althans, het laat zien dat ondanks dat we democratie hebben en onszelf een kritische geest toedichten, we nog altijd niet veel beter zijn dan 1000 jaar geleden, want we komen gewoon shit ophalen en afpakken, want we moeten gewoon geld verdienen met z'n allen. Het kromme hieraan is dat, vind ik, dat we door een oorlog uit te lokken, lokken weer een nieuwe vluchtelingencrisis uit, wat bepaalde nationalistische tendensen in Nederland alleen maar meer zal versterken. Waardoor mensen, en dat is ook in Nederland zie je dat heel erg, een trend richting conservatieve waarden. Mensen zijn iets meer, nou, best wel argwanend, vind ik. En ja, ik merk het ook aan mensen om me heen dat racistische uitlatingen steeds meer gewoon bonton aan het worden zijn. En dat wordt natuurlijk zometeen weer versterkt als er zometeen een hoop mensen weer op de vlucht raken. Een andere factor is dat dat we van de Verenigde Naties, van de overheid, van Greenpeace, et cetera, dat we allemaal van het olie af moeten en dat er allerlei maatregelen genomen worden ten koste van gewone mensen, niet mezelf, maar andere mensen. Milieumaatregelen gaan vaak ten koste van, dat hoor je, dat is een populaire mening, gaan ten koste van de gewone mens. En niet van de bedrijven. En deze oorlogen die we nu weer aangaan, maken ons ook niet minder olieafhankelijk. Dus wat ik zie is een rare tegenstelling. Want als we van de olie af zouden gaan, dan zouden we ook geen reden hebben. We zouden ook geen reden hebben om voortdurend oorlog te voeren in het Midden-Oosten. Dan zouden er ook niet zoveel vluchtelingen naar Europa komen. En dan zouden de blanke Europeanen niet zo'n hekel hebben aan moslims. Dus het is een rare cirkelredenering. Het is een beetje een gevaarlijke redenering, maar het is... Of gevaarlijk. Eigenlijk zijn we met een bullshit conflict bezig. En worden mensen tegen elkaar opgezet die niet tegen elkaar opgezet hoeven te worden. En het zou een stuk schelen als de overheid en media niet over oorlog zouden liegen, als er niet ook in de klimaatwereld heel veel leugens werden verspreid, wat de eigen zaak niet te goede komt. Ja, dat is een beetje de status quo. Het internet had de belofte dat we de waarheid zouden kennen. En het tegenovergestelde is eigenlijk gebeurd en gebeurt steeds erger. Mensen worden alleen maar bevestigd in hun eigen standpunten. En mensen krijgen alleen maar de dingen te lezen die daar al bij aansluiten. En tegendraadse feiten worden niet gepusht en derhalve niet gelezen. Interessante documentaires krijg je niet meer te zien, want je hele kijkgedrag is al volledig gecommercialiseerd. Je kunt geen kant meer op, dus ja, je eigen geest bevrijden, dat zit er bijna niet meer in. En dat vind ik jammer. Daar zou eigenlijk een oplossing voor moeten komen. Ik weet het niet, een algoritme dat telkens een ander alias aanneemt, zodat je nieuws krijgt te lezen dat niet toegesneden is op jou, dat soort dingen. Ik ga even opzoeken hoe die service heet die ik had. Maar ja, het is gewoon zonde. En zometeen gaan er weer een heleboel mensen gaan zometeen dood. En dat allemaal op basis van misinformatie. En ja, dat is ook een beetje het punt van het begin van mijn rant hier. Ja, het zelfbeeld van de westerse wereld, dat klopt gewoon voor geen kanten. Want we gaan telkens weer gaan we ergens oorlog lopen voeren. En ja, als je ze allemaal bij elkaar optelt, is het ook gewoon een genocide. En ik vind dat als burger, Europees burger, vind ik dat lastig. Want het idee is toch dat de burger verantwoordelijk is voor de overheid die hij krijgt. En ik heb meestal wel gestemd, ik ben het een paar keer vergeten. Ja, derhalve zijn wij door onze overheid eigenlijk ook mede schuldig aan al die slachtoffers die vallen in het Midden-Oosten. Het is niet zo dat ik hier nou wakker van lig, dat niet. Het zou een beetje zo overdreven is het niet. Maar ja, het feit dat dit nog steeds gebeurt is wel gewoon, ik bedoel, het is 2020, nieuwjaar, alles bla bla bla. En het gebeurt gewoon opnieuw. Ja, daar word ik niet optimistisch van, wat de toekomst betreft. Dat is het voor nu even. Doei! Zo, daar ben ik weer. Ik heb afgelopen dagen niks opgenomen, want ik was ziek. En ik kon niet goed nadenken. Dus ik heb alleen maar shows over Vikings gekeken. Vrij domme shows, maar wel effectief. Ik had nog een gedachtegang te goed over het vrije internet en waar dat is gebleven. Ik zou er ook huiswerk voor doen. Dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Maar ik kan je wel vertellen dat de initiatieven waar ik het over had, die zijn wel dusdanig klein en de meeste zijn ook weer een vroege dood gestorven, dat je eigenlijk van de movement die het internet weer open en vrij zou maken, ja, die is eigenlijk wel verwaarloosbaar in macht. Op dit moment zien wij dat er een mediacampagne aan de gang is om oorlog in Iran te gaan voeren. Vooral vanuit Amerika. En in Europa wordt dat verhaal dan overgenomen. En wat ik raar vind, want waarom zouden we? Nou ja, economische belangen, lijkt mij. Ik vind het jammer. Ik vind het ook jammer omdat wij in het Vrije Westen, als ik het zo even mag noemen, toch altijd van onszelf vinden dat we een soort voorbeeldfunctie hebben. En deze olieoorlogen, want dat zijn het eigenlijk, zijn geen goed voorbeeld, denk ik. Of het, althans, het laat zien dat ondanks dat we democratie hebben en onszelf een kritische geest toedichten, we nog altijd niet veel beter zijn dan 1000 jaar geleden. Want we komen gewoon shit ophalen en afpakken, want we moeten gewoon geld verdienen met z'n allen. Het kromme hieraan is dat, vind ik, dat we door een oorlog uit te lokken, lokken weer een nieuwe vluchtelingencrisis uit. Wat bepaalde nationalistische tendensen in Nederland alleen maar meer zal versterken. Waardoor mensen, en dat is ook in Nederland zie je dat heel erg, een trend richting conservatieve waarden. Mensen zijn iets meer, nou best wel argwanend vind ik. En ja, ik merk het ook aan mensen om me heen dat racistische uitlatingen steeds meer gewoon bon ton aan het worden zijn. En dat wordt natuurlijk zometeen weer versterkt als er zometeen een hoop mensen weer op de vlucht raken. Een andere factor is dat we van de Verenigde Naties, van de overheid, van Greenpeace, et cetera, dat we allemaal van het olie af moeten en dat er allerlei maatregelen genomen worden ten koste van gewone mensen, niet mezelf, maar andere mensen. Milieumaatregelen gaan vaak ten koste van, dat hoor je, dat is een populaire mening, gaan ten koste van de gewone mens en niet van de bedrijven. En deze oorlogen die we nu weer aangaan, maken ons ook niet minder olieafhankelijk. Dus wat ik zie is een rare tegenstelling, want als we van de olie af zouden gaan, dan zouden we ook geen reden hebben om voortdurend oorlog te voeren in het Midden-Oosten. Dan zouden er ook niet zoveel vluchtelingen naar Europa komen. En dan zouden de blanke Europeanen niet zo'n hekel hebben aan moslims. Dus het is een rare cirkelredenering. Het is een beetje een gevaarlijke redenering, maar het is... Of gevaarlijk... Eigenlijk zijn we met een bullshit conflict bezig. En worden mensen tegen elkaar opgezet die niet tegen elkaar opgezet hoeven te worden. En het zou een stuk schelen als de overheid en media niet over oorlog zouden liegen. Als er niet ook in de klimaatwereld heel veel leugens werden verspreid. Wat de eigen zaak niet te goede komt. Ja, dat is een beetje de status quo. Het internet had de belofte dat we de waarheid zouden kennen. En het tegenovergestelde is eigenlijk gebeurd en gebeurt steeds erger. Mensen worden alleen maar bevestigd in hun eigen standpunten. En mensen krijgen alleen maar de dingen te lezen die daar al bij aansluiten. En tegendraadse feiten worden niet gepusht en derhalve niet gelezen. Interessante documentaires krijg je niet meer te zien, want je hele kijkgedrag is al volledig gecommercialiseerd. Je kunt geen kant meer op. Dus ja, je eigen geest bevrijden, dat zit er bijna niet meer in. En dat vind ik jammer. Daar zou eigenlijk een oplossing voor moeten komen. Ik weet het niet. Een algoritme dat telkens een ander alias aanneemt. Zodat je nieuws krijgt te lezen dat niet toegesneden is op jou. Dat soort dingen. Ik ga even opzoeken hoe die service heet die ik had. Maar ja, het is gewoon zonde. En zometeen gaan er weer een heleboel mensen gaan zometeen dood. En dat allemaal op basis van misinformatie. En ja, dat is ook een beetje het punt van het begin van mijn rant hier. Ja, het zelfbeeld van de westerse wereld, dat klopt gewoon voor geen kanten. Want we gaan telkens weer gaan we ergens oorlog lopen voeren. En ja, als je ze allemaal bij elkaar optelt, is het ook gewoon een genocide. En ik vind dat als burger, Europees burger, vind ik dat lastig. Want het idee is toch dat de burger verantwoordelijk is voor de overheid die hij krijgt. En ik heb meestal wel gestemd, ik ben het een paar keer vergeten. Ja, derhalve zijn wij door onze overheid eigenlijk ook mede schuldig aan al die slachtoffers die vallen in het Midden-Oosten. Het is niet zo dat ik hier nou wakker van lig, dat niet. Het zou een beetje zo overdreven is het niet. Maar ja, het feit dat dit nog steeds gebeurt is wel gewoon... Ik bedoel, het is 2020, nieuw jaar, alles bla bla bla. En het gebeurt gewoon opnieuw. Ja, daar word ik niet optimistisch van. Wat de toekomst betreft. Dat is het voor nu even. Doei!